In Overmorgen van de Nieuwe Zaak bespreken we de trends in digital. Wat brengt de toekomst ons? We kijken verder dan onze neus lang is en zijn op zoek naar de ontwikkelingen die de digitale wereld van morgen vormgeven. Mijn naam is Johan Keurentjes en ik ben benieuwd. Wat ga jij overmorgen doen? Welkom bij een nieuwe aflevering van de podcast Overmorgen, de podcast van de Nieuwe Zaak over de toekomst van de e-commerce. Met vandaag een hele bijzondere gast, Pernille Kok-Jensen. Van harte welkom.
Dankjewel.
Pernille is een pareltje binnen de United Playgrounds groep. Onderdeel van United Playgrounds is ook Fitzroy, net als de Nieuwe Zaak. Een heel hip bureau in Amsterdam. Maar daar gaan we niet te veel over uitweiden vandaag. We zijn allereerst benieuwd naar jou, Pernille. Kun je jezelf misschien kort introduceren?
Ja, natuurlijk. Dankjewel. Ik ben Pernille Kok-Jensen, Insights Director bij Fitzroy. Dat houdt in dat ik 24/7 veranderingen in de maatschappij op mijn radar hou. En ook wanneer nodig echt diepgaande doelgroepgesprekken en onderzoek doe. Om er echt achter te komen wat speelt er nou tussen de oren van de consument.
En ik ga vragen naar een fun fact, want dat doen we bij al onze gasten. Maar wat is het verschil tussen een Insights Director en een Trendwatcher?
Nou, ik hou zelf liever Insights Director in mijn mond, omdat ik vind dat het woord Trendwatcher is eigenlijk een beetje onerbiedig. Het is niet dat ik de hele dag lang trends zit te spotten met een verrekijker. Het gaat veel dieper dan dat. Er is een zwaar strategische onderlaag. Mijn werk is eigenlijk om te signaleren wat er speelt voordat anderen dat doen. Dus ik zoek de zwakke signalen van verandering in onze samenleving. En dan moet ik natuurlijk ook nog vertalen, wat betekent dat nou voor onze opdrachtgevers?
Precies.
Dus als je dat goed doet, dus eerst signaleren met een volledige open mind. Dan pas analyseren wat de implicaties hiervan zijn voor onze opdrachtgevers. En dat is zwaar analytische werk. En dat zit niet in de term trendwatching.
Oké, dus we houden erop insights director. Yes. Een fun fact over jezelf, voordat we dat vergeten.
Oh ja, leuk. Nou, iets wat niet op mijn cv staat, maar het wordt misschien wel tijd om dat erop te zetten, is het feit dat ik eigenlijk mijn studietijd in Amsterdam op de UvA betaalde met het optreden in het nachtleven. Ik danste in allerlei nachtclubs. En ik besef me nu dat dat misschien wel het beginsel was van het opvangen van vroege signalen. Want wat we daar deden was natuurlijk vroege signalen opvangen van wat er speelde in de maatschappij. En dan met name in de muziekscene en popculture. En dat vertaalden we dan naar concepten, thema's, acts en outfits. Dus dat is één op één in lijn met wat ik vandaag de dag nog doe.
Ja, grappig. En tot die conclusie ben je onlangs pas gekomen dat zo belangrijk is geweest.
Ja, ik wist het misschien stiekem altijd wel. Maar nu ik ouder word, begin ik ook dit soort dingen te ownen. Van nou ja, hoe cool is dat?
Ja, precies.
Dat ik mijn studietijd heb kunnen betalen met betaald dansen in de clubs.
Ja, leuk. En je hebt een iets wat aparte tongval. Waar komt dat vandaan?
Ik ben oorspronkelijk Deens. Dat vergeet ik, omdat ik hier al langer dan 20 jaar woon. Het zou 2 jaar zijn, even mijn masters op de UvA doen. Maar nu ben ik een soccermom in de suburbs.
In de suburbs van Amsterdam.
Ja.
Ik ben wel benieuwd met de functie die jij hebt. Is natuurlijk niet zo heel veel voorkomend. Daar is geen aparte studie voor volgens mij. Wat voor opleiding heb jij gedaan?
Nou, ik heb toen film- en televisiewetenschappen gestudeerd. En ik merkte al toen ik mijn scriptie schreef van hoe zou ik hier überhaupt werk van kunnen maken? Wat ik deed was, ik analyseerde de record sleeves van Missy Elliott en Andre 3000. Daar schreef ik een scriptie van 200 pagina's over. En ik weet nog dat een goed vriendin van mij vertelde, zij had in de krant gelezen over een Liedewij Edelkoort.
Ja,
zij was trendwatcher. En zij verdiende haar geld met dit soort dingen. Dus analyseren, wat zie je in popculture? Hoe worden dingen geframed in beeld en met woorden? En wat kan het betekenen? Dus ik ging natuurlijk onderzoeken, wat doet Liedewij Edelkoort? En wat ik ontdekte was dat in mijn lievelingstijdschrift, back in the days, namelijk Frame Magazine.
Ja.
Dat is een prachtige magazine op de snijvlak tussen kunst, cultuur, architectuur
design,
en interieurdesign.
Ja, ja, ja.
En toen dacht ik van, zij zitten ook op de forefront, want zij signaleren de nieuwe rockstars van de architecten, nieuwe maquettes, nieuwe concepten in de bouw. En ik mocht daar aan de slag op de redactie. En ik denk dat dat wel het beginsel was voor mij van het spotten van wat is mogelijk in de bouw. Maar ook wat zijn de mogelijkheden en innovaties binnen colors, materials en finishes. Dus alles binnen de interieur- en designwereld. Maar ja, dat soort denkwerk heb je natuurlijk ook nodig in de mode, in de food and drinks. Dus begon ik een beetje te ontdekken dat er misschien wel iets lag waar ik... waar ik echt werk van kon maken.
Ja, wat jij dan weer niet van mij weet is dat ik... lang geleden was ik uitgever bij Sanema voor alle woontijdschriften. Waaronder ook Eigen Huis en Interieur en VT Wonen en zo. En Liedewij Eenakkoord was echt een fenomeen op het gebied van trendwatching. Maar heet je dat wel volgens mij?
Ja, absoluut. Zij was inderdaad de eerste. Maar dan ben je het ook met mij eens, denk ik, als ik zeg dat ontwerpers en industrial designers eigenlijk vaak mensen met de scheppende vakken hebben op een of andere manier het vermogen om voorop te lopen. En dat is ook mijn trucje geworden. Om dat soort voorhoede mensen moet ik in mijn netwerk hebben. Want als ik dat heb, dan kan ik ouderwets hun opbellen. En mensen met verstand van zaken spreken. Ik heb geen glazen bol namelijk. Ik voorzie de toekomst niet. Ik ontrafel wat de voorhoede al doet.
En er is nog een, denk ik, een voorhoede voor die voorhoede, hè?
Ja, je hebt natuurlijk de innovators en de early adapters. Ja, absoluut. En dat zijn natuurlijk de mensen die je moet kennen. Zodat je hun ouderwets kan bellen en om advies vragen. En dat is nu wat wij ook bij FitJoy doen in de vorm van kwalitatieve diepgaande interviews. Hè, als we echt willen weten wat de menselijke drijfveren zijn. Of het nou in B2B is of in B2C. Dan beginnen we altijd met het idee van right. Laten we de context scheppen. Dat doe ik door middel van desk research in trends, zowel in Nederland als wereldwijd. En dan, als het nodig is en als ik mag, qua tijd en budget, dan ga ik gesprekken aan met de mensen. Omdat wij ook heilig geloven bij FitJoy dat je niet moet vergeten welke woorden mensen zelf in hun mond nemen. Hè? Dan kom je nog dichter bij de echte authentieke insights. Dat zijn al die inzichten die nog niet door de marketingmolen zijn geweest.
En Pernille, welk gedeelte van jouw tijd ben je dan eigenlijk in opdracht bezig van klanten of misschien prospects van FitJoy? En hoeveel doe je zeg maar basisonderzoek? Ben je gewoon gesprekken aan het voeren om op de hoogte te blijven?
Nou, ik ben heel trots op het feit dat de cultural insights en eigenlijk altijd cultuur en consumenteninzichten als uitgangspunt te gebruiken. Dat is zo'n geïntegreerde way of working geworden bij FitJoy, dat ik vooral voor klanten mag werken. Dus ik zou zeggen dat de verdeling wel 80% in opdracht is en dan 20% gewoon eigen research, want de nieuwsgierigheid kan en mag ik nooit uitzetten. Dus ik mag ook dedicated x aantal uren per week gebruiken voor social listening en gewoon de krant lezen, maar zeker ook bepaalde...
En misschien ook bepaalde events bezoeken.
Ik wou net zeggen, de Dutch Design Week natuurlijk is een jaarlijkse shot waarbij ik, daar kan ik echt wel een jaar mee vooruit. Daar staan de afgestudeerde studenten te wachten om hun verhaal te mogen vertellen van hoe zij allerlei problematieken in de samenleving hebben opgelost met hun innovaties en producten.
En betekent dat dan ook dat jouw werk altijd wordt gebruikt voor het creëren uiteindelijk van campagnes, hè, wat FitJoy doet?
Nee.
Of vragen klanten ook wel eens, kom ons gewoon eens inspiratief vertellen wat je ziet en wat je hoort?
Ja, absoluut. Er is een stuk speaking engagement, dat is een stuk inspiratie. Neem ons mee in de wereld van onze doelgroep. Dat kan zijn de toekomst van werken. Ik mocht net bij Jules 3 dagen lang bij een mooie grote event vertellen over de toekomst van de next gen of parenting. Ik vertel veel over de verschillende generaties, hoe zij in het leven staan. We geloven heilig in het generatiedenken ook. Dat de tijdperk waarin je opgroeit, dat echt fundamenteel invloed heeft op hoe je in het leven staat. Ik wil wel daarbij zeggen dat een mooi uitgangspunt is, maar dat is te simplistisch als je alleen dat pakt natuurlijk, want dan wordt het een beetje te generiek. Dus ja, veel inspiratie. Maar zeker ook insights en culture als basis van onze strategische opdrachten. Of het nou gaat over een positioneringstraject of een campagne. Ik weet me altijd wel binnen te wurmen in het eerste deel van de trajecten, waar je echt gaat ontrafelen wat speelt er en waar kunnen we.
En wordt er dan later ook nog bij jou getoetst? Als ze een stap verder zijn in de uitwerking van die positionering of van een campagne. Van hey, zitten we nou goed op de lijn of zitten we er net naast? Want dat kan natuurlijk ook. Dat je heel dichterbij zit, maar toch helemaal ernaast eigenlijk.
Ja, helemaal waar. We blijven wel als strategen reviewen bij Fitro. Juist omdat we weten dat in het creatieve proces, met alle enthousiasme, dat je soms net even dat haakje kunt vergeten. Dus ik mag mee reviewen. En indien nodig kunnen wij ook onze concepten even valideren, kwantitatief. Daar hebben we ook een in-house tool voor ontwikkeld, zodat we nog meer zekerheid kunnen bieden aan onze opdrachtgevers.
En dan test je het bij de doelgroep?
Ja, kunnen we een big idea of een concept of een storyboard of een script, ja, noem maar op, alles kunnen wij quick and dirty binnen enkele uren al testen onder de Nederlandse doelgroep. En wanneer nodig, zelfs buiten de Nederlandse grenzen.
Super interessant. En we zouden hier gewoon een hele podcast over kunnen praten hoe je het doet. Maar ik denk dat de luisteraars ook wel benieuwd zijn naar belangrijke trends. En ik ben sowieso benieuwd wat het verschil tussen een hype en een trend. Hè? Want op een hype kun je maar heel kort meeliften. En een trend kan vaak wat langer duren. Of duurt wat langer. Maar wat voor belangrijke, misschien is trend ook niet het goede woord, maar wat voor belangrijke ontwikkelingen zie je? Waar zowel consumenten merken, maar wij hebben ook veel te maken met B2B, business-to-business klanten, die eigenlijk voor iedereen van belang zijn.
Nou, wat je daar net zegt over de hypes versus de trends, dat is iets wat ik sowieso zie nu TikTok in beeld is.
Ja.
Wij praten vaak over de TikTokification of trends, in de zin dat die overdaad, die overload aan informatie die wij allemaal kennen, denk ik, en helemaal de jongere doelgroep, ja. Daar komt dagelijks een nieuwe trend. Dan zie je, dat 60 biljoen kijkers zien dit. En dan denk je van, wauw, dat zal wel iets zijn. Ik kan me voorstellen dat dit voor marketeers haast wel onmogelijk is om te weten wanneer is er inderdaad sprake van een hype. Of is er sprake van een echte beweging? Nou, dat is waarin wij getraind zijn om dat op de juiste plek te clusteren.
Kun je eens een voorbeeld geven van zo'n recente, waarvan jij denkt, dat is meer een hype dan een trend?
Ja, absoluut. Wat ik laatst zag opkomen op TikTok was een esthetische trend, bridal core. Een trend waar het blijkbaar hip is om in een soort van bridal fashion rond te lopen. Alsof je gaat trouwen.
Ja.
Dat staat natuurlijk haaks op hetgene wat we horen over de jonge generatie, oftewel Gen Z. Namelijk dat zij niet per se de traditionele familiestructuren willen volgen. Dat ze ook niet per se trouw willen zijn aan één partner. Ik zag op dezelfde dag op TikTok dat polyamorie ook een trend is onder jongeren. Dus dan moet je natuurlijk weten, oké, wat is het waarom achter alle deze hypes? Wat we wel weten is dat dat Gen Z juist heel fluïde is en juist die dictatorstructuren willen opbreken. Dus dan is het met een ironische afstand dat ze zich gaan verkleden als een bride.
Ja.
We zien hetzelfde in corporate core, dat de Gen Z'ers zich aankleden met een powersuit en een stropdas, alsof ze onderweg zijn naar een of andere grote corporate speler. Terwijl we weten ook dat deze doelgroep juist heel erg, dat ze authenticiteit heel hoog in de vaandel hebben.
Ja.
En dat ze juist niet een bepaalde pak willen aantrekken, omdat dat de baas dat wil. Dus dit is ook een reflectie op en een antidote op corporate life.
Maar dat betekent waarschijnlijk dat ze in dit voorbeeld dat pak niet 5 dagen per week, 50 dagen per jaar aantrekken.
Nee, ze trekken het aan, maar ze gaan helemaal niet naar hun werk.
<Ook dan.
laughs> Misschien gaan ze gewoon in de park chillen. Dus alle regels worden onder Gen Z, heb ik het nu over, worden wat
omgekeerd.
Omgekeerd en gebruikt zodat zij er lol mee hebben. En dat laatste er lol mee hebben, dat is ook een shift die we signaleren. Namelijk, we leven in tijden van crisis. De wereld is een chaos.
Ja, absoluut.
En voor de jonge generatie kennen zij niet anders. Zij groeien echt op een permacrisis. Dus je ziet dat het ook, het geeft hun een gevoel van controle om gewoon te plukken van verschillende trends en om die zodanig om te draaien dat het voor hun betekenis krijgt in het leven. En met name met een knipoog en met een glimlach. Dat is van alle tijden dat dat een soort van overlevingsmechanisme is van mensen, toch? Ja. Dus zo is het natuurlijk ook met trends. Sommige dingen zijn echt hier en nu specifiek van deze tijdperk. Maar ik zie toch ook in die meeste shifts de good old human driver, zoals ik dat noem. Dat is menselijke gedrag. Ach. En dat komt wel terug op een andere manier, dankzij technologie en dankzij het feit dat het zo snel verspreidt.
En met wat je nu vertelt, dat is een insight. Mm. Kun je een voorbeeld geven van een doorvertaling, wat een klant van Fitzroy of een ander merk heeft gedaan, waarbij ze even, ja, die snappen dat, die pakken dat goed op?
We werken met verschillende soorten inzichten. Waar ik nu met name over vertel, dat zijn de trends en, ja, de shifts in de samenleving. Maar je hebt natuurlijk ook gewoon met een menselijke inzicht te maken, die ook als trigger kan gebruiken, die ook een waarheid is. Wij noemen dat een human truth. En dat kan dat is vaak een waarheid, oftewel een dilemma, die iedereen herkent als ze het zien of lezen, maar ze hebben het gewoon nog niet voor zichzelf uitgesproken. Dat is een latente behoefte. Voor Stoof hebben we zo'n inzicht gebruikt, namelijk het feit dat Stoof zei,
is een
dat
cushion,
zijn heating cushions, ja. Prachtige product. En wij lazen ergens dat vrouwen zijn sowieso altijd 1,5 graad kouder. Dus dat die discussie dat de meeste mensen hebben bij de thermometer.
Die klopt.
Die klopt, want dit is vaak de vrouw, die is dan de koukleum. Zij wil het dan warmer hebben en de man zegt nee, trek een trui aan. Maar nu is het zo dat zij...
Volgens mij behalve als ze zwanger zijn.
Dat klopt, ja. Dat klopt, ja. Dan hebben ze het. Of in de overgang. Ja. Daar kan ik ook een hele podcast vol praten. Maar dan heb je dus echt met een waarheid, met een echt een bewezen en onderbouwde waarheid te maken. En ik moet zeggen, dat soort insights is ook, ja, dat is fantastisch voor mij om mee te werken. Omdat als trendwatcher moet je vaak je intuïtie zo goed onderbouwen met data.
Ja.
Omdat, ja, ik heb juist behoefte om een beetje weg te stappen van dat idee van, oh, hier komt de vrouw van de toekomst met haar glazen bol. Nee, dat is het niet. Die insights en de shifts die ik signaleer, die zijn heus wel onderbouwd. Oftewel, ik heb zoveel manifestaties gezien dat er echt wel sprake is van een shift in de samenleving.
Maar nu zeg je, we hadden het over die TikTok-trends en die generatie die aan het veranderen is. Vervolgens zeg je human insights. Heb je nog meer categorieën die je dan op die manier kunt benoemen?
Ja, even denken hoor, even denken. Nou, zo is er ook, weet ik dat ik las, dat Haarlem niet meer voor vlees mocht adverteren. En wij hadden op dat moment bij Fitzroy, was er bij ons aangeklopt door La Vie, plantaardige vleesproducten. En dachten we, nou, hoe geinig is het als wij dan voor La Vie, dat plantaardige, wat hartstikke veel op lekker echte bacon lijkt, dat we gewoon dat wel in Haarlem gaan doen en dan met een knipoog naar Haarlem. Sorry Haarlem, you can't ban this ad. Dat soort insights, dat is natuurlijk fantastisch, omdat veel mensen hebben dat in het nieuws gezien of ook in de krant gelezen. En nou, hier hebben we gewoon echt nieuws mee behaald, omdat het zo'n duidelijke reactie was op iets wat net speelde.
Ja.
Dus insights op het juiste moment om zo'n momentum te pakken, dat is natuurlijk ook belangrijk. En dan is het fijn om, nou ja, om bij een agency als Fitzroy te werken die zo verdomd snel kunnen schakelen. Ja. Ik geloof dat er 4 dagen later dat die abris al hingen. Dus dat is natuurlijk een joy voor mij om op die manier te werken. Ja.
Nu ben je vandaag hier te gast bij De Nieuwe Zaak. Al bijna 20 jaar leidend e-commerce bureau in Nederland. En dat gaat natuurlijk heel erg over hoe mensen producten kopen online. Zie je daar bepaalde veranderingen in de samenleving of door de social media platformen die zoals TikTok, die belangrijk zijn?
Als we praten over online versus offline koopgedrag eigenlijk, praat ik vaak over de hybride samenleving, oftewel de digital tijdperk, de fysiek en digitaal met elkaar verbonden.
Digital noem je dat?
Ja, omdat mensen zijn niet online of offline meer. De meeste van ons zijn nou eenmaal helaas allebei een beetje tegelijkertijd.
Ja, ja.
En wat ik zie is dat Iwi-Wiwi het credo is geworden van ons tijdperk. Voor de luisteraar misschien even toelichten waar dat voor staat. Het is de mindset, I want what I want, when I want it. En heeft te maken met het feit dat wij online bepaalde verwachtingspatronen hebben. En dat is instant gratification. Ja. Wij willen hier en nu hetgene wat we willen. Het liefst vanavond of morgen vroeg op ons deurmat. Alleen dat is niet altijd goed voor ons. He, dus ik merk dat wij de joy of anticipation een beetje meer moeten leren. En ik merk ook dat online steeds vaker dat soort trucjes gebruikt. Dat online ook steeds vaker wil inspireren en mensen willen aanmoedigen om hun tijd te nemen. Maar als je dan wil kopen, dan moet het wel razendsnel naar dat knopje gaan. Ja. Zonder dat je allerlei handelingen moet doen. Dus het is een kunst geworden om te weten, ja, nee, maar wat willen mensen dan en wanneer? Want online leent van offline als het gaat over inspiratie en anticipation. En offline, nou, dat zien we, ja, ik kom nooit meer in de winkels, moet ik toegeven. Maar af en toe, vooral om ook even te kijken van hoe gaat dat dan? En ik was laatst in Uniqlo en daar is het natuurlijk ook één grote hybride toestand. Je gooit je stapel in de box en die scant alles terwijl het nog op de hanger ligt en je loopt de deur uit zonder af te rekenen van mijn gevoel. Maar dat heb je dus
dat
wel
klopt
gedaan.
Inderdaad. Ja, ja, ik moet zeggen dat wat dat betreft de winkel misschien wel beter is dan de online ervaring bij, bij Uniqlo.
Ja, precies.
Daar is het nog ingewikkelder om te shoppen dan in de winkel.
Ja, precies. Dus die twee werelden, nou, ze leren van elkaar en ze nemen dingen over van elkaar. En ik weet ook dat er dankzij de hybride samenleving, dat doelgroepen ook echt aan het veranderen zijn. Zo las ik dat de climate debt bijvoorbeeld een nieuwe focus wordt qua doelgroep. Omdat als we praten over de transitie, de duurzaamheidstransitie, daar ligt de focus toch wel vaak op vrouwen. Vrouwen zijn op een of andere manier vaak de eerste, in ieder geval in een decision making unit, die zegt, goh, laten we dit doen, laten we dat doen, dan delegeert aan de man. Maar ik vond het verrassend om te lezen dat de zogenaamde climate debt on the rise is. Omdat blijkbaar de jonge vader, dat is de persoon die het meest bereid is om echt veranderingen door te voeren. Of het nou is in de huishouding, of er nou vlees of plantaardig op de barbecue ligt.
Aanschaf van de auto misschien.
Precies, al dat soort dingen. Dan met name ook met oog op energie, duurzame energie. Dat hij daar nog meer open voor staat dan de vrouw. Zo vind ik het interessant om via een trendingang eigenlijk een hele nieuwe, te zien dat er een nieuwe doelgroep ontstaat.
Die je moet bereiken.
Ja, en zo heb ik ook gezien. En ik denk ook dat dat alles te maken heeft met de online wereld. Namelijk de bron van inspiratie wat TikTok toch is voor jonge mensen. Ik heb net een Monday Morning Minute gemaakt over de Perfume Boys. Dat er tegenwoordig in de warenhuizen, zoals de Bijenkorf, dat er hordes van tieners
rondlopen.
Dat zijn jonge jongens die zijn op zoek naar die dure parfums. En dat is natuurlijk een space die altijd gedomineerd was door vrouwen.
Ja.
Maar nu zijn de teenage boys hier en dan vraag ik me natuurlijk af, waarom? Waarom wil een 14-jarige jongen €200 neerleggen voor een merkparfum? Nou, dat heeft natuurlijk alles te maken met status. Status is nog altijd de drijfveer van van ons als mensen.
En small luxury waarschijnlijk.
Precies, dit is het is een luxury, dus het heeft wel te maken met de price tag. Maar als je doorvraagt, kom je achter dat de connoisseurship, dus in the know zijn en weten wat voor parfum het is, hoe die is gemaakt, wat is de ondertoon, wat zijn de topnotes en de accenten, nou ja. Ze kunnen praten over een parfum op dezelfde manier als een sommelier een wijn analyseert. Dus het is kennis. Kennis wordt de nieuwe status. En zo zie je ook bij de Bijenkorf, denk ik van, dat is wel een interessante doelgroep die daar rondloopt.
En het is wel interessant, want je zei het even tussen neus en lippen door, Monday Morning Minute.
Ja.
In 1 minuut bespreek je daar iedere week een trend, op maandagochtend natuurlijk.
Ja, ik vind het ontzettend belangrijk dat ik als trend watcher of cultural strategist, ik wil daar helemaal geen patent op hebben. Dus wij vinden het bij Fitual heel belangrijk om mijn kennis ook te delen. Niet alleen met onze opdrachtgevers, maar zeker ook met mijn collega's. Dus ik open ieder maandag de week. En dan presenteer ik aan mijn collega's wat is er afgelopen week op mijn radar terechtgekomen. En van de leukste of meest relevante insights maken wij inderdaad een zogenaamde Monday Morning Minute. zodat iedereen die hem wil bekijken en luisteren ook inzicht kan krijgen binnen 60 seconden in wat hebben we gezien, waar komt het vandaan, wie is de pionier, oftewel de trigger, en wat betekent dit voor, nou in dit geval van de Perfume Boys, voor retail. Dus het is een hele behapbare en toegankelijke manier om toch wel snel inzicht te krijgen in wat er speelt.
Kijk je dan ook wel eens terug of dingen daadwerkelijk ook hebben doorgezet of juist niet?
Ja, dat is een goede vraag. Want als ik even iets mag vertellen over hoe we werken.
Ja, graag.
Dan is dat, een Trendwatcher werkt heel simpel met drie stappen. Eerst is het gewoon kijken, alles om je heen scannen. En
absorberen.
Dan met een open mindset. Dus geen ja maar, nog geen analyse of oordeel. Juist de weird and wonderful dingen die je totaal niet begrijpt, dat moet je opslaan. Dat archiveren en opslaan is belangrijk. Hoe je het doet, mag je zelf weten. Maar daar zijn allemaal digitale tools voor bijvoorbeeld. Dus eerst kijken met een open mind. En dan pas analyseren. Dan komt het wie, wat, waar en waarom. Wat kan het betekenen? En dus clusteren. Dus soms heb je dan 50 of 60 manifestaties van iets waar je wel een rode draad ziet. Dat kan je dan clusteren. Sorry. En hangen onder een bepaalde trend. Zo hebben we de Perfume Boys die ik net besprak. Dat hebben wij gehangen onder de New Luxury Trend. Dat is een trend waarin eigenlijk connoisseurship, kennis, wat je in je dagelijkse leven kan gebruiken, veel belangrijker is dan het materiële status. Nou, dus die Perfume Boys, die hangen daar nu als manifestatie.
Maar zag je dit niet eigenlijk al eerder in de fashion, dat die jongens hele dure merken gingen kopen?
Ja, maar we zien ook dat steeds meer jongens juist dure merken kopen, maar dan zonder label.
Ja.
Je moet het gewoon weten. Je moet het kunnen zien aan de cut.
En dan dat het goed is.
Ja, precies. Ja. En je ziet
niet aan het logo, embleem of wat er.
Die grote schreeuwerige merken, dat valt onder de voorhoede. In ieder geval wordt dat steeds minder belangrijk. Ja. En dat je dan kan zien van, heb je zo'n merk aan?
Ja.
Dat is natuurlijk de nieuwe shit. You just need to know.
Je had het over drie stappen.
Dat was,
dit was stap twee,
eerst
het clusteren.
Scannen met een open mind en dan pas analyseren en clusteren. En dan in de derde, dat is dan voor de opdrachten die we binnenkrijgen, gaan we ons afvragen. Oké, wat betekent dit dan voor onze opdrachtgever? Waar kunnen zij op intappen? En hoe kunnen wij deze tendens, oftewel trend of inzicht, gebruiken als basis voor onze strategische domeinen?
Ja.
En dat doen wij heel groot in opdracht van, maar in de Monday morning doen we dat eigenlijk verkleind en versneld. In wat zien we spelen, waar komt het vandaan en wat betekent dit?
Ik ben wel benieuwd, want er moet volgens mij best een groot verschil zijn over een positioneringsvraagstuk of een campagnevraagstuk. Wat ik daarmee bedoel, is dat je met een campagne veel meer op een korte trend misschien kan stappen. Terwijl je met je positionering, wil je wel langer termijn de goede positie. Het hoeft ook niet voor eeuwig te zijn, maar dan heb je wel een ander perspectief in de tijd, denk ik.
Nou, dat geldt natuurlijk ook voor een campagne dat wij altijd toekomstbestendig willen ondernemen met onze opdrachtgevers. Maar we werken eigenlijk altijd alleen met de zogenaamde macro-trends, oftewel de consumententrends. We hebben drie lagen. De megatrends, dat is globalisering, digitalisering, de grote drijfveer.
Ja, vind jij globalisering nog een trend? Is er niet een ander...
Dat is een achterliggende drijfveer die meespeelt en die invloed heeft op attitude en behavior. Maar die megatrends die veranderen echt niet zo snel. Daar moet je echt wel 10 of 20 jaar de tijd voor hebben.
Ik heb juist het idee dat we in een tijd zijn, als je kijkt naar natuurlijk wat Trump doet met de Verenigde Staten, maar ook China, dat partijen, aan de ene kant zijn ze natuurlijk super afhankelijk van de wereldeconomie, maar tegelijkertijd wordt het ook wel weer terugtrekken op je eigen basis. En wij zien dat natuurlijk ook, dat de afhankelijkheid van anderen, alsof het dan gaat om olie en gas of voedsel of water, dat we willen zorgen dat we weer dichter bij onszelf blijven, dat we voor niet per se het goedkoopst willen.
Mm.
Maar dat we ook zelfvoorzienend willen zijn.
Ja, ik ben blij dat je dit zegt. Want wat een vaak voorkomende misverstand met trends is dat out with the old and in with the new. Daar is geen sprake van. In mijn optiek, in dit geval, het is precies wat jij zegt.
Ik ben nog nooit zo subtiel op een misverstand geweest.
Globalisering speelt, dat zit gewoon op de achtergrond.
Ja.
Maar wat jij zegt is zeker ook waar. Dat we eigenlijk in onze individualistische, polariserende maatschappij, ook dankzij duurzaamheid, dat we eigenlijk steeds meer liefde hebben voor het lokale.
Ja.
Dus local love en liefde en het omarmen van alles wat met ambacht, kleinschaligheid en intimiteit te maken heeft. Dat is ook een opkomende trend, maar dat is nog steeds op macro-trendniveau.
Ja, je kijkt op 3 niveaus, de global.
Global, dat zijn de megatrends.
Ja, megatrends.
Dan hebben we de microtrends, dat zijn consumententrends, opkomende verwachtingspatronen, zoals wat wij local love noemen, new luxury, het belang van authenticiteit onder Gen Z. Hè? Zij willen eerder raw en real in plaats van die retouchede, perfecte, gefilterde Instagram-foto's. Dat is op macroniveau. En dan hebben we ook nog op mini-niveau of microniveau. En dat zijn de manifestaties. Dat zijn de leuke triggers en voorbeelden die ik zie door middel van social listening. Of een bezoek op de designbeurs of in de kranten. Oftewel bij een dinnertable gesprek.
Ja.
Het maakt ons helemaal niet uit waar de inspiratie vandaan komt.
Ik denk dat we ongeveer moeten gaan afronden.
Nee.
Anders wordt het een lange podcast. En we kunnen ook een tweede maken.
Ja, we maken een deel 2.
Ja, of een hele serie.
Ja.
Superleuk. We eindigen altijd met de vraag, wat ga jij overmorgen doen? En dan hoeft niet per se de dag na morgen te zijn, maar meer in overdrachtelijke zin. Wat zijn de stappen die jij gaat zetten?
Nou, overmorgen ga ik 100 jaar terug in de tijd. Ik loop al jaren met de dag erom om een huis te kopen op mijn favoriete visserseiland in Denemarken. En dat is letterlijk met het idee, oude boerderij, mijn man gaat fietsen bouwen. Ik ga misschien...
Weet hij dat ook?
Hij weet dat ook,
Okay.
hij gaat met me mee. hij gaat fietsen bouwen, want dat kan hij met zijn handen doen. Dat kan AI niet voor hem overnemen. Hij is al van fotograaf naar fietsenmaker gestapt.
Oh, wauw.
Ik wil dan gewoon groente bouwen en mooi eten maken. Ik heb dan ook een kantoor natuurlijk waar ik met mijn AI-assistent nog wat werk kan doen voor FitJoy als ze me nog overmorgen willen hebben. Op afstand.
Op afstand.
Ja.
Dankjewel voor dit fantastische gesprek. En we hopen jou vaker hier in Zwolle bij de nieuwe zaak te zien. En ook onze klanten met jouw uitgebreide kennis. En jouw open mind verder te helpen.
Dankjewel. Hartelijk dank voor de uitnodiging.
Dit was Overmorgen. Volg ons op Spotify, Apple Podcast of het platform waarop je nu luistert. En check alle show notes op denieuwezaak.nl/overmorgen. Ben jij eruit wat je overmorgen gaat doen? Deel het op je socials of laat een review achter in de podcast app.